Titus hoofdstuk 2, voordat wij gaan lezen, wil ik een moment met jullie bidden. Voordat wij de tekst induiken, gaan wij naar onze Heer, Vader in de hemel. Wat een heerlijke tijd dat we met elkaar mochten zingen, met elkaar mochten bidden. Heer, dan moeten wij ook belijden, we hebben zo'n beperkt zicht op wie u bent. Heer, als wij in Leviticus waren, gingen mijn gedachten uit naar die berg Sion. Of de berg, Heer, waar Mozes naar boven ging. Waar u in uw heerlijkheid en glorie boven op de berg, in uw heerlijkheid aanwezig was. En het was duisternis en bliksem. Dat het volk aan de voet van de berg stond. Met groot ontzag. Ze durfden de berg niet op te gaan, geen beest mocht erop komen of het werd vernietigd. Dan lezen wij in het Nieuwe Testament over uw Heer Jezus Christus en we hebben het vers net niet gelezen, maar in hoofdstuk 1, het laatste, een van de latere versen die Jean gelezen heeft, Heer, waar we zien dat de Heer Jezus u bekend kwam maken. Vader, wij hebben als christenen zo'n verlangen om u te kennen en dat is ook mijn verlangen, Heer, om u te leren kennen, steeds meer en meer en ook van ons als gemeente. Dat is het verlangen van al uw kinderen. Heer, we moeten belijden dat wij zo'n beperkt zicht op u hebben. Zo'n verwrongen beeld van wie u werkelijk bent. Ik belijd dat, Heer. We hebben vaak zo'n menselijk beeld van u. We hebben het vandaag gezongen over uw liefde. En uw liefde schijnt alles te zijn. Maar Heer, u bent ook rechtvaardig. En u bent ook heilig. En u bent glorieus. U bent compleet los van de schepping. U bent vrij in uzelf. U bent soeverein. U hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. U doet al wat u behaagt. Heer, dan wil ik zo bidden dat wij vandaag opnieuw een zicht krijgen. Wie u werkelijk bent. Dat wij in onszelf nagaan of wij het juiste beeld van u voor ogen hebben. Of wij een juist beeld van u kennen. Of wij werkelijk ook de God van de Bijbel kennen. Oh, we kennen dingen van u. We weten dingen over u. Maar kennen wij u zoals u werkelijk bent? Willen wij ook werkelijk buigen voor de God van de Bijbel? En dan kan ik ook maar één ding vragen. Heer, open onze ogen daarvoor. En ik kan geen betere plaats vinden, Heer, om u te kennen dan het kruis van Golgotha, waar uw zoon aan genageld is, om mogen hezen. En wat daar allemaal zich afspeelt in 3 uren van duisternis. Daar willen wij een beeld van krijgen, Heer. Want daar zien wij u. Daar zien wij uw gezicht. Mogen we zo met elkaar om het kruis heen wandelen. Zoals we de laatste weken ook gedaan hebben, Heer. Om van elk facet wat uw woord ons leert over het kruis. Dat we dat van een andere kant gaan bekijken. En steeds een helderder beeld krijgen van wie u werkelijk bent. En wat er aan het kruis verwezenlijkt is. Heer, maak uzelf bekend. Ik bid ook, Heer, dat wij openstaan om gevormd te worden naar hetgeen wat uw woord te brengen heeft. Geef mij de mogelijkheid, Heer, om uw woord vrijmoedig, maar ook eenvoudig te brengen. Ik bid u, Heer, dat u ook tot de harten van de mensen wil brengen. Dat u hun ogen wil openen, hun hart wil voorbereiden. Dat het woord van u en waar we met het kruis van Christus ook weer opnieuw te zien krijgen. Dat het ook ingang mag vinden. Dat het ook toepassing mag krijgen. Om inderdaad kunnen zeggen, dat is de God van de Bijbel. Dat is de God die wij dienen. Dat is de God die wij lief hebben. Dat is de God waar wij ons leven voor verspanderen. Dat is de God die wij kunnen vertrouwen. Dat is de God waar wij op geloven. En dat is de Zoon van Jezus, van God. Zijn Zoon, Jezus Christus, aan het kruis gestorven voor mijn zonde. En Heer, mijn zonde. Alleen de mijne al, Heer Jezus, waren genoeg om u aan het kruis te nagelen. En uw woord zegt, u deed het voor de hele wereld. We gaan het straks ook lezen, Heer. Heilbrengend. Voor alle mensen. De hele mensheid heeft verlossing nodig, Heer. En ik wil ze ook bidden dat u vandaag ook uw woord weer zegen. Niet alleen hier, maar uw kinderen, maar dat wij ook vrijmoedig mogen spreken en het evangelie mogen declareren. We verkondigen het, Heer. We delen het niet. Het is een opdracht om te geloven in de Heer Jezus Christus. Wij declareren het, Heer. En mogen we dan ook bidden dat u uw woord zegent, niet alleen hier in de gemeente, Heer. Maar wereldwijd, in elke gemeente waar Jezus Christus als Heer en Verlosser beleden wordt. Dat uw woord zegent. Mensen uit de duisternis naar uzelf toetrekt. En als ze binnen zijn, Heer, mogen ze dan ook de glorie van het kruis steeds beter gaan begrijpen. En u verheerlijken. Wees zo ons nabij, Heer. Leid ons, want vanuit onszelf kunnen wij niets. Helemaal niets. We brengen dit zo bij u, Heer, en danken u voor de voorgaande tijd waarin we heerlijk mochten zingen onder de begeleiding van fantastische instrumenten, Heer. We kunnen alleen maar zeggen, Heer, zegen ons. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een God bent die zegen wil geven. En Heer, u zegent alleen datgene wat overeenkomt met uw woord. Menselijke uitvindingen niet, Heer. Menselijke ideeën zegent u niet. Zegen ons naar de rijkdom die verworven is van het kruis door onze Heer Jezus Christus. Mag onze liefde voor hem vandaag weer verder groeien. In zijn naam bidden wij, Vader. En alleen in zijn naam. Er is geen andere pleitgrond dan de naam van Jezus. Amen. Titus hoofdstuk 2. En ik geef toe dat ik deze verzen lees en daar niet direct op inga, maar halverwege de preek, nee meer aan het eind, zullen wij deze verzen ook werkelijk gaan uitspitten. Wel, luchtig. Wel, misschien dat ik het zo kan vertellen. De afgelopen weken... Ah, misschien voor onze bezoekers. Wij zijn bezig in een serie over Marcus, net zoals de voorgaande keren dat u hier was. We zijn geëindigd bij Marcus 10, vers 45, dat schitterende vers. De Mount Everest van het Marcus-evangelie, waarschijnlijk van het hele Nieuwe Testament. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. En die losprijs voor velen is voor ons de deur geworden naar een serie over wat heeft Jezus nu aan het kruis verwezenlijkt. Wie zijn die velen en wat is de losprijs? En we hebben dat genoemd, de serie heb ik genoemd, God redt zondaren. En ik zal daar zo nog wat meer over vertellen, maar we gaan in de tekst. Iedereen heeft zijn schema van de preek. Er staan wat Griekse woorden in, u kunt het zien, maar... Ik zal dat zo verklaren. Titus hoofdstuk 2 vers 1 tot 15. Maar gij, zegt Paulus tegen Titus, komt uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, in liefde en de volharding. Oude vrouwen eveneens priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn en het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken, man en kinderen liefde hebben. Bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan hun man onderdanig te zijn, dat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Hier volg ik de HSV. Zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken. Opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebben te zeggen. De slaven moeten hun meester onderdanig zijn in alles. Het hun naar de zin maken zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Maar alle goede trouw bewijzen om wat? Om de leer van God onze heiland in alles tot sieraad te strekken. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Om ons op te voeden. Zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En zich te reinigen, een eigen volk vol ijver en goede werken. Spreek hiervan. Vermaan, weerleg met alle nadruk. Niemand mag u verachten. Tot zover de schriftlezing, min of meer als introductie. En waarom zijn we deze serie begonnen? Om eigenlijk u mee te nemen rond het kruis. Om daar te staan en te zeggen, wat heeft Jezus verwezenlijkt? Weten we het nog? Ik heb u eerst meegenomen naar een stukje kerkgeschiedenis van de remonstranten en de contra-remonstranten. Daar heb ik later voorzichtig een label aangeplakt van het arminianisme en het calvinisme. Eigenlijk om u zo mee te nemen in een gedachtegang waar vandaag in de dag nou niet graag over gesproken wordt. Ah ja, als wij vragen in de evangelische kerk en allemaal zeggen ze van, ja, Christus verlost. Daar is iedereen het over eens. Maar als wij gaan invullen en de vraag, wat heeft Jezus dan gedaan? We hebben niet allemaal hetzelfde zicht en hetzelfde beeld van hoe die verlossing verwezenlijkt is en voor wie Jezus aan het kruis gegaan is. Er zijn enorme verschillen over wie Jezus verlost heeft. Niet iedereen ziet de verlossing van Jezus hetzelfde. Je hebt twee uitersten. De eerste is dit. Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld en hij heeft de hele wereld verlosbaar gemaakt. Op het moment dat je gelooft, stap je binnen en behoor je tot de verlosten. Dan kun je zeggen, Jezus is gestorven ook voor mijn zonden. Maar alles wat Jezus op dat moment, en als wij teruggaan naar het kruis en we lopen eromheen, alles wat op dat moment bij het kruis gedaan is, dat is dat Jezus universeel voor alle zonden van de wereld gestorven is. Nooit exclusief voor iemand, niet specifiek voor iemand. Hij heeft niemand daadwerkelijk verlost. Toen Jezus naar het kruis ging, had hij geen specifiek doel voor ogen. Niemands verlossing is ook werkelijk verzekerd. Dit zijn de contra-remonstranten, ik heb daar vaker over gesproken. Jezus zijn offer heeft iedereen verlosbaar gemaakt op basis van zijn geloof. De remonstranten, het arminianisme. De andere kant, wat zegt die? Jezus heeft verlossing verzekerd. Jezus ging naar het kruis en heeft daar een specifieke prijs betaald voor allen die geloven. Voor alle uitverkorenen van God. De prijs is betaald eens en voor altijd. Hij heeft de verlossing van begin tot eind verzekerd en verzegeld met zijn eigen bloed. De zoon stierf aan het kruis om te sterven voor dat liefdesgeschenk van de vader. Dat was onze eerste studie, weten we nog? Nee, sorry, onze tweede. Dat de vader voor de grondlegging van de wereld aan zijn zoon een geschenk gaf. Maar de Heer Jezus zou vaak zeggen, allen die mij gegeven zijn van de vader. Waarvan de Heer Jezus gezegd heeft aan de vader, vader, als dat mijn geschenk is, dank u. En ik zal ook alles doen om deze groep die u aan mij geeft om hen van begin tot eind werkelijk te verlossen. We hebben stilgestaan bij het feit dat er eenheid is en de drie-eenheid is. Wat de Vader aan de Zoon geeft is degene wat de Zoon aanneemt en voor stierf. Dat is hetgene die de Heilige Geest wereldwijd samenbrengt. Als de gemeente van Jezus Christus op dit moment. We kunnen zien dat Jezus in hoofdstuk 17 van Johannes, dat hogepriesterlijk gebed, dat Jezus een exclusief gebed had. In zijn positie als hogepriester, waar hij inderdaad niet pleit voor de wereld, maar voor hen. En voor hen die na hun geloven, of hun woorden geloven. Een specifiek hogepriesterlijk gebed waar Jezus inderdaad zei, ik bid niet voor de wereld. Daar ben ik geen hogepriester voor. De laatste keer hebben we stilgestaan bij Johannes hoofdstuk 10. De Heer Jezus zegt, ik leg mijn leven niet af voor de wereld, ik leg mijn leven af voor de schapen. De herder, die bij de kudde komt. Waar alle kuddes bij elkaar zaten, weten we nog. En hij riep de zijnen, mijn kudde. De Hier Jezus zegt zo duidelijk, daar leg ik mijn leven voor af. We staan hier in een gedeelte van de gemeente, van de kerkgeschiedenis, waar ik mij dus inderdaad zorgen om maak. En waar ik me ook druk om maak. Dat hoorde u ook vol passie, hoop ik hier ook over te spreken en nog een aantal keren. Waarom? Hier komt het kruis van Christus, de glorie van Christus op de voorgrond. Dit is waar we het aangezicht van God werkelijk zien in een in Christus stervend aan het kruis. En begrijpen wat daar gebeurd is. Geeft ons een helder zicht op wie God is en wat hij van plan is. Vandaag komen we dan bij de vierde reden. We hebben er al drie gehad, dit is de vierde reden. En wij geloven, we staan dus inderdaad stil en stellen onszelf de vraag, voor wie is Jezus gestorven? Wat heeft hij verwezenlijkt met zijn sterven aan het kruis? Waar is zijn bloed voor vergoten? Voor wie was, en zoals ik dat de laatste keer ook zei, voor wie waren die laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis? Het is volbracht! Een betalende term, een term uit de economie en de boekhouding. En vandaag gaan we eigenlijk daarmee verder. En ik heb deze titel genoemd, de realiteit van Jezus aankoop. Klinkt een beetje vreemd, is het niet? De realiteit van Jezus aankoop. Ik bedoel daarmee te zeggen, heel eenvoudig dit. Jezus heeft een werkelijke prijs betaald. Een werkelijke prijs. Hij betaalde voor iets. En hij verworf daarmee iets. En hij maakte dat tot zijn eigendom. En vandaag gaan we bij een paar Griekse woorden stilstaan. En ik heb ze u gegeven. De vorige keren gingen we naar één tekst. Johannes hoofdstuk 10, Johannes hoofdstuk 17, Johannes hoofdstuk 6. Nog wel wat versen aangevuld. Vandaag gaan wij doorheen het Nieuwe Testament. Van Handelingen tot Openbaring. Om gewoon een aantal versen te doorlopen. Maar mits dat ik u van wat de spelregels zijn. Die spelregels zit in woordstudies dit keer. Volgende keer waarschijnlijk ook, en dat zal dus met kerst zijn, volgende week. Want wat heeft Christus aan het kruis gedaan? En woorden die dat aangeven zijn heel eenvoudig. Wij zijn gekocht. We zullen die term vandaag regelmatig tegenkomen. We zijn gekocht. Daar hebben we drie woorden voor. Eigenlijk vier. Eén heb ik hier niet gegeven. Die komt één keer voor. Handelingen 20:28, de eerste vers waar we heen gaan. En volgende week gaan wij naar een ander woord toe. Dat is tenminste mijn intentie, ik weet niet hoe de Heer het verder leidt. Dat betekent dat aan het kruis Christus werkelijk de zonde of de woede van God opving. En de toorn van God bekoelde. En die week daarna is dat God ons verzoende met de Vader. Hele belangrijke termen. Dat is er aan het kruis gebeurd. Dus we parkeren daar. We gaan heel langzaam lopen om het kruis heen. Vandaag de aankoop. Als het mee zit volgende keer. De toorn van God. Die hij bekoelde. Het is fijn als de toorn bekoeld is. Ben je nog geen vriend van God. Hè? En de volgende keer dan zien we dat er vriendschap gesloten wordt. We hebben, zoals Romeinen hoofdstuk 5 dat zegt. Vrede met God. Vandaag gaan we naar de commerciële kant. We hebben dat al gezien, Markus 10 vers 45, wat waren de laatste woorden? Een losprijs voor velen. Losprijs is een van de woorden die we vandaag regelmatig tegenkomen. Die worden niet altijd even direct zo vertaald. Maar vandaag staan we stil bij woorden van aankoop en betaling, verwerving van eigendom en een effectieve betaling. Dit zijn niet zomaar symbolen. Dit kunnen we niet uitleggen door te zeggen van hier zit beeldspraak in. Dit zijn keiharde woorden, die zijn zo feitelijk. Als je hier omheen wil, dan scheur je in mijn optiek het hart uit de Bijbel en uit het verlossingsoffer van Christus weg. Jezus ging naar het kruis om zondaren terug te kopen van de slavernij van de zonde. Het eerste woord waar we tegenkomen, ik heb het u ook gegeven, gewoon dat u een klein beetje meet hoe je het uitspreekt en dat ik niet hier is blabla. Ik doe dat niet graag in Griekse woorden. Dat is voor u niet nodig. Ik geef het woord wel omdat het zo rijk is. Ja? Agarazo. Het Griekse woord wat van de agora komt. De agora is de markt. Dit was een woord wat gewoon gebruikt werd ook in die tijd. Ik zeg niet heel veel. Maar je ging naar de agora om wat te doen? Om de dingen te kopen. Agorazo.
Ja?
Agarazzoi betekent aankoop, het verwerven van. Je gaat naar de markt en je koopt iets. Dit betekent dat woord. Ja? Iemand ging naar de markt, koopt daar patatten, koopt. Nou, ga maar op donderdagochtend hier naar Genk naar de markt. Ja, of zaterdagochtend aan de Vennestraat. Je loopt daarheen, je koopt iets. Ja? Je gaat naar de markt. Er is een letterlijke betaling. Je loopt met je geldbuidel, je chipknip, je pinpas, weet ik al wat je bij je hebt. Bankcontact. De Vlamingen. Dat is hetzelfde als chipknip hoor. Of de, weet het, dan ben ik het zelf, pinpas, dat is hetzelfde. Het is allemaal één pot nat, we hebben een ander stickertje opgeplakt. Het zijn allemaal Griekse euro's die we uitgeven. Allemaal geleend geld. Agorazai. Ja, agorazo. Dan heb je ook het woord wat daar vreselijk veel op lijkt, is ek agorazo. Daar staat gewoon EK voor of EX. Het is maar wat je ervan verzint om het een vertaling te geven. Dit geeft de verdieping. Dit is nog steeds die agora. Dit is nog steeds die agorazo. Je bent op de markt, maar er staat ex voor. Ek. Uit. Vanuit. Oftewel, er gaat iemand aan de gedachte bij dit woord. Is heel duidelijk. Iemand gaat naar de markt, betaalt, maar neemt het mee. Hij maakt het tot zijn eigendom. Hij laat het niet op de kassa liggen. Hij laat het niet op de balie liggen bij de markt. En zegt van, hé, ik heb betaald. Nou, het is fijn, salukes, hè. Klaar het achter. Hij neemt het mee. Ek akarazzo. Hij neemt het vanuit de markt mee. Het object betaalt, het wordt niet achtergelaten. En als laatste, lutro. Dit is hetzelfde woord in Markus 10, 45, die losprijs. Dit woord werd gebruikt inderdaad om naar de slavenmarkt te gaan. Waar de slaven stonden. En hoe kon je die vrijkopen? Lutro, ik betaal een losprijs. En de losprijs was werkelijk een prijs om een werkelijke slaaf vrij te kopen tot jouw werkelijke eigendom. Dit was bekend in die tijd. De Grieken deden dit. De Romeinen deden dit. Dit was betalen en je bent mijn slaaf. Een slaaf vrij te zetten door betaling. Deze drie zaken heeft die Heere Jezus aan het kruis verwezenlijkt. Hij heeft niet alleen gekocht. Hij heeft niet alleen een letterlijke prijs betaald. Hij heeft een prijs betaald en meegenomen van de slavenmarkt. Hij heeft slaven letterlijk vrijgekocht. Het was niet hypothetisch. Het was niet zo van, ik maak alle mensen verlosbaar en er stond op afstand te kijken, wie komt? Kesara, kesara. Het was een letterlijk object dat de Heer Jezus voor ogen had, waar hij voor betaalde. Het was een letterlijke vrij, een losprijs die hij betaalde. En hij nam ze ek, hij nam ze mee. Hij zette, lutero, hij zette ze vrij. Daarmee kunnen we stellen dat de Heer een werkelijke betaling gedaan heeft. Hij heeft al zijn schapen vrijgekocht. De verlossing is verzekerd en gegarandeerd. Terwijl we zijn uit de wereld vrijgekocht. Alle gelovigen zijn uit de wereld vrijgekocht. Van de slavernij bevrijd. Wat een vreugde. Als je dit gaat toepassen naar de verlossing, dan heb je drie mogelijkheden. Is het niet? Ik heb ze er al heel kort even bijgezet, zodat u weet wat voor mogelijkheden wel zijn. De Heer Jezus heeft betaald voor alle zonden van de wereld, van alle mensen. En alle mensen zullen verlost worden. Universele verlossing. Hoe je het ook went of keert, welke kant je de piramide ook opwandelt. Of je nou een boeddhist bent, of in Allah gelooft, of God buiten boord zet. Uiteindelijk allemaal verlost. Er zijn genoeg teksten in de Bijbel die dat tegenspreken, is het niet? Ja? Hoef ik je niet eens uit te leggen. Een tijdje geleden hebben we stilgestaan bij de hel. Dat was duidelijk. Niet iedereen is verlost. Dat is de eerste optie. Oh nee, dat is niet de eerste optie. Sorry, ik leg je nu de tweede optie uit, geloof ik. Hè? Ja, sorry, ik ga mijn volgorde dan andersom. De tweede optie is dat de Heer Jezus naar het kruis ging en betaalde voor de hele wereld. Letterlijke prijs voor de hele wereld. Maar alleen zij die geloven komen. Wel, daar hebben we moeite mee, denk ik. En waarom? Als Jezus, en deze woorden omschrijven dat een letterlijke betaling heeft gedaan voor de hele wereld en hij krijgt het niet, dan is er onrecht aan het kruis gedaan. Dan is het niet een oplossing voor alle onrecht. Dan is dat juist de plaats waar het grootste onrecht gedaan is. Waar de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, een betaling gedaan heeft aan de Vader. Voor de wereld. En de Vader zegt, nee, Je krijgt hem een paar. We weten dat er mensen in de hel zijn. Judas, Farao. Die zijn niet verlost. De Bijbel is er duidelijk over. Als dit werkelijk zo zou zijn. Als dit werkelijkheid zou zijn. En laat ik eerlijk zeggen. Dit is wat de meerderheid van de evangelische wereld gelooft. Jezus is gestorven voor alle mensen. En ik geef toe. En dat weten we nog. Voor de bezoekers zal het lastiger worden. We komen daar nog. Voor de alle wereldteksten. En alle. Vandaag hebben we er zelfs een. We gaan door alle wereldteksten heen. Hij is gezonden. Hij kwam. Oh nee, hoe zei Johannes de Doper dat ook weer? Zie het lam God dat de zonde van de wereld wegnam. En wij duiken nog in het woordje wereld. Voor degenen die mij al vaker gehoord hebben, alleen in het evangelie van Johannes, zijn er al 10 betekenissen van het woordje wereld. Dan moeten wij voorzichtig zijn om daar niet iets in te lezen. Ik geloof niet dat er onrecht is bij God, hè. Binnen de drie-eenheid kan geen onrecht zijn. Dus als Christus aan het kruis gestorven is voor de hele wereld en hij krijgt niet de hele wereld, heeft niet de hele wereld krijgt hij, dan is er onrecht aan het kruis. Dan heeft de Vader onrecht gedaan aan de Zoon. En ik moet eerlijk zeggen, dat gaat er bij mij niet in. Vandaar dat dit argument ook zo'n sterke argument is om te zeggen van de Heer Jezus ging aan het kruis, naar het kruis, met een specifiek doel voor ogen. Hij ging daar sterven voor alle gelovigen, voor allen die de Vader had voorbestemd en aan de Zoon had gegeven en gezegd, dat is hetgene wat voor jou is, dat is het geschenk, dat had de Zoon aangenomen, dat is waar de Heer Jezus van zijn, daar leg ik mijn leven voor af, dat is de kudde. Hij kreeg exact waar hij voor betaalde. Er is geen druppel bloed verspild. Er is geen druppel bloed verspild. En ik moet u eerlijk zeggen, ik geloof met heel mijn hart dat Christus niet kwam om de hele wereld verlosbaar te maken. Hij kwam om een exacte prijs te betalen en die mensen ook werkelijk van begin tot eind te verlossen, vrij te zetten en vrij te kopen. En dat gaan we vandaag zien. De eerste tekst waar we mee gaan spreken en over gaan spreken is Handelingen hoofdstuk 20. Vers 26, 28. Dat is gewoon een rijtje teksten daaronder. En ik ga daar niet diepgrondig op in. Ik focus op de woorden waar het over gaat. Waar ik nu bij stilgestaan heb. Die drie woorden. Dit is de enige uitzondering. Handelingen 20, vers 28. Dit is een uniek woord. Komt maar één keer in de Bijbel voor. Handelingen 20, 28. Vandaar dat ik hem verder niet heb uitgelicht. Maar wel vergelijkbaar. Dit is Paulus die aan de oudsten van Efeze spreekt en hun een opdracht geeft. En hij begint bij vers 26, nou dat begint hij niet, het gesprek begon al eerder, maar ik beperk mij tot een aantal versen. En hij geeft hun ook duidelijkheid, deze oudsten, over hun taak en de basis waarop dit berust. En hij zegt dit, daarom verklaar ik u, op de dag van heden, dat ik rein ben van alle bloed, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Hier zegt Paulus van, ik heb alles verteld wat nodig is voor u en de volle raad. Ik heb niks achtergehouden. Jullie is alles bekend, alles gegeven. Jullie zijn verwittigd. En dan zegt hij verder, 28. Zie toe. Of zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde. Waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Om de gemeente Gods te wijden. En hier volg ik de HSV. Die is hier correct. Ja? Dus als je die niet hebt, luister even. Die hij zich door zijn eigen bloed verkregen heeft of verworven heeft. Vers 28. Waar de Heer Jezus duidelijk, of waar de Heilige Geest duidelijk laat zien. Zie dan toe op uzelf, zegt Paulus. En op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Om de gemeente God te wijden die hij zich door zijn eigen bloed verkregen, verworven, gekocht. De gemeente van God, de gemeente Gods is een persoonlijk eigendom geworden van Jezus. Hoe? Doordat hij ervoor betaald heeft met zijn eigen bloed. De kerk is Gods, of Jezus, zijn persoonlijke eigendom geworden. Hij heeft het verworven met zijn eigen bloed. Hij heeft daar een werkelijke betaling gedaan. U zult het nog, ik zou bijna zeggen, vandaag wordt u daarmee overspoeld met het woord betaling. Want het is een commerciële term. En het mag diep zinken in uw ziel. Dat u weet, er is een betaling gedaan, een letterlijke betaling. De Heer Jezus ging naar het kruis om wat te doen? Om vrij te kopen, om te verwerven de gemeente van God. En hoe weten we dat dit geen universele verlossing is? Zelfs nog aan de opdracht aan de oudsten. De oudsten die krijgen hier niet de opdracht om naar de hele wereld om te zien, toch? Die krijgen de opdracht om naar de kudde om te zien. En die kudde, dat was hetgeen waar Christus voor betaald had. Dus zelfs voor de oudsten is het een harmonie met wat de Vader brengt. En wat de Zoon verworven heeft. Jezus, zijn bloed, is vergoten als prijs voor de kudde. Nieuw Testament, Handelingen, wat zeggen we dan? De kerk. Maar uiteindelijk zien we ook, er is één herder en één kudde. Ja, Johannes hoofdstuk 10, hebben we aan het eind ook gezien. Alle gelovigen van alle tijden, er wordt één kudde. Er is geen exclusiviteit binnen de exclusieven, als ik het zo voorzichtig mag zeggen. Dit was een offer met een specifieke reikwijdte. Zien we dat? Een opdracht aan de oudsten met een specifieke reikwijdte. De kudde Gods wijden. Want dat is hetgeen waar Christus zijn bloed voor vergoten heeft. Die twee lopen ook parallel. Jezus is daarmee het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van ons. Het is zijn eigendom en dat is waar de oudsten over moeten waken. 1 Korinthe hoofdstuk 1. En ik ga er gewoon doorheen, dus blader mee. Dan komen wij de woorden wel heel duidelijk tegen. Van de drie die wij besproken hebben. 1 Korinthe 1, 29 tot 31. Dat geen vlees zou roemen voor God. En ik begin ergens zomaar waar ik denk dat ik kan beginnen. Maar uit hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en hier heb je het woord, verlossing. In het Engels is dit redemption. Dit is het woord, en ik meende, ik heb het er niet eens bij staan, vrijgekocht, losprijs, dit is lutro. Dit is de losprijs die betaald is voor een slaaf. Het wordt alleen verlossing neergezet. Maar dit is letterlijk die losprijs die betaald is. Het Griekse woord is hetzelfde. Opdat het zij geschreven staat, gelijk geschreven staat, die roemen roemen in de Heer. Even kort er doorheen. Wat is het geworden dat geen vlees zal roemen voor God, maar uit hem, en dat is God de Vader, is het dat gij in Christus Jezus zijt. En wat is Christus voor ons geworden? Wijsheid. Niemand komt door eigen intellect tot geloof. Intellect heeft niks mee van doen of wij werkelijk de Heer kunnen aannemen of niet. Satan, het meest intellectuele wezen ooit geschapen, viel. Zoals ik onlangs ook zei, waar ik enigszins reflectie kreeg van, mensen schrokken enigszins, dat ik zei van, mensen met het IQ van een bloempot kunnen gered worden. Want het is Gods genade die redt, geen intellect. Daarom is het de wijsheid van God. Wat is Christus nog meer geworden voor onze rechtvaardigheid? Ja? Wij krijgen de rechtvaardigheid van Christus. En dan het woordje heiliging. Dit is een positionele heiliging. Dit is niet een progressieve heiliging doorheen ons leven. Dit is een positionele heiliging die hier staat. En dan dat woord verlossing. Vrijgekocht. Deze mensen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Wat zegt de Bijbel ervan? Hij is voor ons verlossing geworden. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft de losprijs betaald. Voor wie? Dat is de vraag die ik de hele tijd stel. Vers 30. Gij in Christus. Die ons. Gij en ons. Over wie gaat dat? Context. Context. Zal ik nog één keer zeggen wat antwoord altijd staat? Context. Net zoals elke tekst over de wereld. En dan zullen wij de context induiken. Context. Hoe vinden we de betekenis van deze woorden, gij en ons? Op wie slaat dit? Context. 3 versen terug. Of 4, te beginnen. Vers 26. Ziet slechts, broeders, wie gij waart toen gij geroepen werd. Dit woord geroepen is die innerlijke, onweerstaanbare roep van de Heilige Geest. Toen gij geroepen werd, niet vele wijzen naar het vlees. De christenen zijn meestal niet de meest slimme, kijk maar naar mij. Niet vele invloedrijken, en niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren. Om de wijze te beschamen, wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. Vers 28 nog een keer. Heeft God uitverkoren. Dit is hetgeen wat de Heer Jezus hier zo duidelijk ook geschreven heeft. En Paulus heeft ingegeven door de Heilige Geest. Het waren de uitverkorenen die geroepen werden. Waar dat voor geldt. Gij, ons. Terugredeneren. Wie zijn de gij, wie zijn de ons? Zij die uitverkoren zijn. Om de wereld te laten zien hoe dwaas ze zijn. Uitverkoren. Omdat het niet veel wijzer zijn. Die zijn geroepen met een innerlijke roep. Het plaatje is weer compleet. Voor wie stierf Christus aan het kruis? Wie kocht hij vrij? De uitverkoren. De uitverkoren. Hij betaalde letterlijk. Zijn eigendom geworden. Hij heeft gekocht en betaald. 1 Korinther 6:20. En ik ga er niet te diep op in. Begrijp me goed. Ik pak die termen en ik laat u in de context zien. Op wie dit slaat. Handelingen. Sorry, 1 Korinther 6:20. Heel kort. En dit is zo mooi omschreven. Want gij zijt gekocht en betaald. En we zeggen allemaal, oh ja, wie? Mijn vraag. Dat is 19. Iedereen die de Heilige Geest heeft. Wie heeft de Heilige Geest? Alleen gelovigen. Alleen gelovigen. Die persoon die de Heilige Geest in zich heeft, is vrijgekocht van de slavenmarkt. Luister goed. Dat is niet door intellect, dat zei ik net al. Je bent niet van de slavenmarkt gekocht door waarheid. Je wordt niet vrijgekocht van de slavenmarkt door goede daden. En nu komt die. Je wordt niet vrijgekocht van de slavenmarkt door geloof. Nee, want het offer van Christus kocht ons vrij. Zijn offer kocht ons vrij. Gekocht en betaald. Hij betaalde de losprijs. Het is niet door geloof dat Christus de losprijs betaalt. Nee, hij heeft hem al betaald voor een ieder die gelooft. En alleen voor een ieder die gelooft. 1 Korinther 7:22. Gij zijt gekocht en betaald, heel kort. Maar gelijk doorgaan naar Galaten. Het is hetzelfde. Gekocht en betaald. Galaten 3:13. Wel, hier komen we hier beginnen we langzaam maar zeker aan het zalmpje. De saus van de zalm te komen. Hier komt het, misschien wel gezegd het neusje van de zalm, maar die gaat nog komen. Dat is openbaring. Ja? Dan zitten we in de hemel. Dan luisteren we naar de engelen. Dan luisteren we naar de verlosten. Dan zijn alle Arminiaanse theologieën eindelijk van ons weggevaagd. Al onze Arminiaanse neigingen en contra, of wat is het, remonstrantse neigingen zijn eindelijk weg. Dan gaan we nog eens luisteren. Dan hebben we letterlijk gezonde leer. Dan is het sound theology. Hier is dat we nog zoeken. Maar hier komen we langzaam maar zeker niet meer naar van wat betekent de term, maar de context geeft nog veel meer aan. Galaten 3:13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Je ziet het ook zelfs al in de tijdsaanduiding die is. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Oké, keren we het om. Zullen we het nog volgende er ook bij lezen? Door voor ons een vloek te worden. Meneer de voorganger, mag ik u een vraag stellen? Zeker, ga je gang. Dus, als ik nu zeg dat hij voor de hele wereld gestorven is, is hij voor de hele wereld een vloek geworden. Correct, als je consequent wil zijn wel. Christus heeft ons vrij. Van de vloek der wet. Heel eenvoudig. De wet maakt ons schuldig. Is dat niet wat de wet alles doet? De wet van Mozes deed maar één ding. Iedereen schuldig maken. Alle handen gingen omhoog. Romeinen hoofdstuk 3. Opdat elke mond opgesloten werd. Zwijgen opgelegd. En maar één ding kon zeggen. Schuldig. Dat is de vloek van de wet. De tuchtmeester naar Christus. De wet is ontzettend belangrijk. Want alle handen gaan uiteindelijk omhoog. Om te zeggen, schuldig. Maar hoe heeft Christus die mensen vrijgekocht? door zelf de vloek op hem te nemen van de wet. En wat was de vloek? Gods toorn. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Hij heeft ons vrijgekocht. Als Christus voor de hele wereld gestorven zou zijn, dan zou voor de hele wereld de vloek weg zijn. Dan zou voor iedereen letterlijk betaald zijn. Ik zou wensen dat het zo was. God wenst dat het zo is. Maar dat zegt eerder over Gods verlangen dan Gods plan. Dat was niet zijn plan. Christus heeft ons vrijgekocht. Weet je wat het woord hier is? Ek agarazo. Hij heeft ons vrijgekocht, betaald en weggenomen uit de marktplaats van de slavernij, der zonde. We kunnen zelfs het vers nog verder lezen, want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij werd letterlijk een vloek voor ons. Onvoorstelbaar. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons vrijgekocht. Laat ik eerlijk zeggen, deze woorden zijn heel duidelijk. Dit spreekt niks over potentiële verlossingen. Sterkte Ellen. Dit spreekt niks over een mogelijke verlossing voor iedereen. Dit is exclusief. Heel duidelijk. Wat Christus gedaan heeft. Hij heeft een prijs betaald en meegenomen van de slavernij naar zijn koninkrijk. Als ik deze verse lees, mensen, en de betaling die hier gedaan is in dit vers. Dit is de Bijbel. In het summum, waar een werkelijke betaling gedaan is. De volgende keer kijken we eerder naar die vloek die Christus heeft opgevangen. Ook alleen voor diegene die hij gekocht heeft. Dan zie je het argument de andere kant opgaan. En wie zijn de ons in deze context? Hij heeft ons vrijgekocht. Wel, ik kan eerlijk zeggen, niet in elke tekst wordt het duidelijk aangegeven. Wordt niet duidelijk omschreven over wie dat nu gaat. Dan kan ik wel helemaal teruggaan naar het begin van handelen, van Galaten en hele. Nee, niet elke tekst spreekt duidelijk exclusief over. Dit gaat over de gelovigen. Dat kan ik hier zeggen. Dit gaat over de gelovigen. Maar het woordje uitverkoren wordt niet altijd direct genoemd. Maar het staat wel heel duidelijk bij. En in die zin, het staat er niet duidelijk bij. Maar Colossense sluit daarop aan. De Heer kocht ze, betaalde. Hij nam de vloek op zich en hij bracht ze als het ware over naar zijn koninkrijk. Dan zeg ik wel, dit vers is krachtig genoeg om te laten zien dat het over gelovigen gaat. Colossenzen 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons, en ik lees ze weer, ons verlost uit de macht der duisternis. Dit was de vloek die op ons hing. Wij zaten in het verkeerde koninkrijk. We zaten in het koninkrijk waar we in geboren worden. Koninkrijk van Satan, duisternis. Onheil, onrecht. Onrechtvaardigheid. Alles zat er bij ons in. En het is Christus die ons heeft. Nee, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht. Dat was God de Vader, de eerste hij. Hè, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In wie wij verlossing hebben. Lutro. Galaten zegt het niet, maar Galaten geeft aan dat exact wat daar gebeurd is, daar is een prijs betaald. De vloek kwam op Christus, want dat heeft ons vrijgekocht. En de ons die zijn overgebracht naar het koninkrijk van het licht. En ik kan eerlijk zeggen, alle gelovigen van alle tijden. De ene kudde waar Christus voor gestorven is. In Christus hebben wij verlossing. Staat hier zo duidelijk, hè? In wie wij de verlossing hebben. Dit is feit. Dit is bewerkt. De prijs is betaald. We zijn vrijgezet. We zijn vrijgekocht. Ik kan niets anders zeggen dan dit zo helder is. Dat de Heer ons ook meegenomen heeft. Stel nu, Annemarie en ik hebben een goede vriend, die heet Jetro. Jetro zit in een gevangenis. En die kan op borgtocht vrij. En Annemarie, die zijn aan het tellen. En voor een grote crimineel hebben we veel geld nodig. Dus wij moeten al ons geld tellen. En Annemarie die zegt, we hebben net op de laatste cent hebben wij genoeg. Ik loop met ons kleine koffertje met geld. Naar het betreffende ambtenaar, bij wie ik ook maar moet wezen. Ik zei, hier op de borg, de losprijs voor Jethro. Ah ja, ambtenaar maakt alles in werking. Jethro, nee, laat ik het daar even houden. Wat er met Jethro gebeurt, dat is aan de Heer. Ik kom thuis en Annemarie stelde mij de vraag, en waar is Jethro? Wel, ik heb de prijs betaald, maar ik heb hem achtergelaten. Ik zie wel of hij ooit nog eens een keer komt. Wie weet vrij, wie weet niet. Wat zou Annemarie's vraag dan zijn? Jammer van het geld. Ik had nog een nieuw jurkje nodig voor de kerst. Ik ben zo ook mooi aan je. Dat zou waanzin zijn. Het zou totaal zijn doel missen. Dit zijn wel de termen die hier gebruikt worden. Het waren letterlijke losprijzen. Er werd letterlijk een betaling gedaan. Er werd werkelijk een eigen overdracht had er plaats. Dat werd meegenomen en in het koninkrijk van zijn zoon geplaatst. En het koninkrijk van zijn zoon is eigenlijk het totaal van de verlossing. Het totaal van de verlossing. Dit zijn... Als ik dit zo zie, dan denk ik, wat een kracht zit er in die Griekse tekst en de Griekse woorden. Oh, we lezen er zo overheen. Je leest verschillende woorden. Losprijs, verlossing, vrijgekocht, vrijgezet. Maar het zit elke keer op dat ene, die paar woorden vast. En begrijpen wij werkelijk die woorden? Vandaar dat ik ze ook aan u gegeven had. Christus heeft betaald en heeft meegenomen. Is bezitter en eigenaar geworden van hetgeen waar hij voor betaald heeft. Oftewel, alles wat ik zeg, het was een effectieve, bepalende, specifiek beperkte verlossing. Een beperking niet in de zin in de volledigheid, maar beperkt tot een specifieke groep. En hoe weten we dat? Efeze hoofdstuk 1. En hier gaan we de verlossing aan de uitverkiezing helemaal vastzetten. Efeze hoofdstuk 1, vers 4 tot 7. En ik begin daar te lezen. En dit zijn interessante stukken. En ik lees daar maar vier versen van. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dit is de Vader die ons, dat zijn dus de gelovigen, wat Paulus daarvan spreekt, in Christus uitverkoren. Oftewel, God selecteerde hen voor de eeuwigheid, in de eeuwigheid verleden, als ik het zo mag zeggen. Voordat er ook nog maar iets geschapen was, had God inderdaad gezegd, ik ga een keus maken. En God selecteerde. En zegt, van die geef ik aan de Zoon. Voor de grondlegging van de wereld. Opdat, en dat is het gevolg, waarom deed God dat? Opdat wij, alle gelovigen, heiligen en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Alle uitverkoren. Ja? In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Die ons tevoren ertoe bestemd heeft. Dit is plaatsbepaling voordat de reis begon. Uitverkiezing voor de grondlegging van de wereld is de keus dat God zei van alle zondaren die er zijn, laat ik mijn genade over een gedeelte gaan en ik verkies een gedeelte waar ik mijn, die ik geef als een bruid, als een geschenk aan mijn zoon. En in verdriet ging Gods genade over de rest. Dat is wat mijn Bijbel leert. Liefde heeft hij ons ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Niet naar de keus van de mens, maar naar de welbehagen van zijn wil. Vers 6. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Maar dan vers 7. In hem hebben wij de verlossing. En dan is mijn vraag, oké, verlossing, dat heb ik nu al eerlijk meerdere malen gezegd. Losprijs betaald. De betaling is gedaan, het is eigendom geworden. Wie zijn dit? Wie zijn die wij? in deze zin. In hem hebben wij verlossing. Dat zijn degenen in vers 6 die begenadigd waren. Waarmee hij ons begenadigd had. Dat zijn degenen in vers 5 die hij van tevoren ertoe bestemd heeft. In vers 4 die hij zegt van opdat ze heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dat is de ons in vers 4 die hij heeft uitverkoren. Zijn we mee? En wederom wat ik al gezegd heb. Wat Christus aan het kruis verwezenlijkt heeft. Als wij kijken voor wie Christus gestorven is. In verlossend opzicht. Is gekoppeld aan de uitverkiezing. En dit vers, en deze kolossale trein van versen, koppelt dat perfect aan elkaar. Vers 7, in hem hebben wij verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtreding, ja, er is vergeving verworven door het bloed. Naar de rijkdom van zijn genade. De prijs betaald. Christus stierf voor een specifieke groep. Met een specifieke betaling om een specifieke groep tot zijn eigendom te maken. En hij heeft dat al in bezit. Het moet alleen nog werkelijkheid worden in tijd. Hij heeft betaald. Deze mensen zijn, die hebben vergeving gekregen. Wij hebben allemaal vergeving. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, dan heeft u vergeving gekregen. Dan bent u vrij. Dan bent u vriend van de Heer. Als we volgende week zien, dan is de woede van God en de toorn van God niet meer op u gericht. Dit klinkt wel heel erg exclusief en nauw en eng. Hè? Laat ik het misschien zo zeggen. Alles wat ik nu gezegd heb, dan is het volgende ook evenzo waar. Een ieder die de naam van de Heer Jezus aanroept, zal behouden worden. Romeinen 10, 13. Dit is ook waar. Dit is evenzo waar. Maar alles wat wij in onze studie ook zeggen, wat ik vanochtend ook zeg, is eigenlijk dit. Misschien dat ik zelfs nog een stukje daarvoor kan zeggen. We zijn in onze studie bezig met de rijkwijde van het offer van Christus aan het kruis. Ik wil u aantonen dat de Bijbel leert dat er een specifiek bepaalde verzoening was. Zelfs een beperkte verzoening. Maar het is ook waar dat al die de naam van de Heer Jezus aanroepen behouden zullen worden. Iedereen die hem aanroept is welkom. Maar niemand roept hem vanuit zichzelf. Niemand komt vrijwillig. Niemand komt uit zichzelf. Laten we dit zeggen. Wat ik vanochtend hier ook duidelijk zeg is dit. Dat Christus op geen enkele wijze gestorven is voor de ongelovige die nu niet en nooit niet Christus wil erkennen als Heer en Verlosser. Daar heeft die niets met Christus te maken wil hebben. Die nu niet en nooit niet tot blauw en inkeer wil komen. Die Christus de rug toekeert. Dan kan ik zeggen, Christus heeft geen gram verlossende genade voor die persoon verworven. Niet eens potentieel. Hij heeft op geen enkele wijze een betaling gedaan. Voor niemand niet die het kruis vervloekt. Die de naam van Christus bespot. En die alles, maar dan ook werkelijk alles beter vindt dan buigen voor de Heer. Daar heeft Christus niets voor gedaan. Maar hij heeft het gedaan voor een ieder die tot hem komt. En dat is exact dezelfde groep. Als de kudde. Hij roept ze bij naam. Weten we dat nog, Johannes hoofdstuk 10? En zij kwamen. Zij hoorden naar zijn stem en zij kwamen. Wat een machtig offer. Als wij doorheen de tijden kijken. In de meest duistere periodes van de kerkgeschiedenis riep God de zijnen. Die in het offer van Christus waren opgesloten. En geen enkele ging verloren en gaat verloren. En is verloren gegaan en zal verloren gaan. Maar voor degene die het kruis van Christus vervloekt, zijn bloed verstampt. Die God aan de kant zet. Die spuwt op het offer van Christus. Kan ik eerlijk zeggen. Als die niet bekeert en sterft. Dan kan ik met een heel gerust hart zeggen. Er is geen gram verlossende genade verworven aan het kruis. Voor een Judas. Voor een farao. Daar is geen betaling voor gedaan. Daar is geen betaling voor gedaan. Kent u de Heer Jezus als uw persoonlijke verlosser? Ik kan maar één ding zeggen. Vanuit Gods perspectief, als u bij zijn kudde hoort, dan komt u vanzelf. Misschien wel door de uitnodiging die ik hier maak en zeg van kom tot de Heer, want dat is de enige mogelijkheid om verlost te worden. Als u naast u neerlegt en u sterft in uw zonde, dan kan ik inderdaad zeggen, u hoorde niet tot zijn kudde. Maakt dat mij in de positie om dat te zeggen dat ik oordeel? Nee. Omdat ik geloof dat er een specifieke betaling gedaan is. Door mijn Heer en mijn Verlosser, die mij uit pure genade en uw pure genade verkoos. Aannam. En zei, daar wil ik voor sterven. Daar wil ik voor betalen. Niet omdat wij iets in ons hebben. Dat zij die naar de hel gaan, niet hebben. Dit is hoofdstuk 2. Nog twee teksten. De tekst die wij vandaag van de introductie gelezen hebben. Dit is hoofdstuk 2. Vers 11. Een interessant vers, is het niet? Titus hoofdstuk 2, vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend, en de HSV die zegt, zaligmakende genade. Voor welke mensen? Voor welke mensen? Moet ik me nu gaan verstoppen achter de preekstoel? Moeten we nu gewoon eindigen in gebed? Leuke versen, hè? Maar alle betekent ook wel eens een keer iets heel leuks. Als ik u tegen u zeg van al mijn kinderen, ja, of alle kinderen van mij, of van ons, zijn in de gemeente. Dan spreek ik nog altijd de waarheid. Dan gebruik ik nog altijd alle in een zeer juiste context, maar spreek ik niet over alle kinderen die er in de wereld zijn. Is dat begrepen? Dan spreek ik over alle wat mijn eigendom is. Dus het woordje alle betekent niet altijd alles en iedereen, inclusief allen. Oftewel, we moeten onderscheid maken tussen. Zal ik daar straks mee beginnen? Nee, laat ik het nu even doen. Het woord allen kunnen we op twee manieren zien. Alle zonder uitzondering. Dat betekent iedereen. Ja. Of alle zonder onderscheid. Of u blank bent. Zwart, een beetje nauw kijkt, of grote ogen hebt, jong bent of oud, rijk, arm, of u nu intellectueel bent of minder intellectueel, of u nu getrouwd bent of niet. Uit alle soorten, alle groepen, alle lagen van de bevolking, alle soorten mensen, spreek je ook over alle mensen. En dat is het verschil, alle zonder uitzondering. Iedereen of alles zonder onderscheid. En ik wil pleiten voor de context dat het laatste is. Daarom heb ik het hele stuk ook gelezen. Ik hoef dat gelukkig niet weer met u te lezen. Want waar ben ik begonnen? Met oude mannen. Oude vrouwen. Jonge vrouwen. Jonge mannen. Slaven. Meesters. De hele context bulkt van verschillende soorten mensen. En dan vers 11, wat zegt hij dan? Vers 11, want de genade Gods is verschenen, heil breng het aan alle mensen. En hij heeft net een opsomming gegeven van over wat voor soort mensen dat er in de gemeente waren. En aan het eind zegt hij ook nog, vermaan dit en spreek hierover. Dit wordt dus publiekelijk gepredikt. Daar komen we zo nog even terug. Als ik mijn exegese goed doe, en exegese is niets anders dan gewoon bijbeluitleg in de context, de Griekse tekst, en je zit erover te kijken en dan zegt van, Heer, wat betekent het nu? Heb ik het juist? Zie ik het juist? Ik wil uw woord recht snijden, ik wil u niet iets vertellen wat niet klopt. Dan sta ik hier gelukkig helemaal niet alleen. Ik sta hier op een zeer reformatorisch fundament, met grote geleerde mannen gods voor mij. Iedereen die John heet zit er ongeveer voor. Ja. John Murray, John Piper, allemaal staan ze daar. Er is ook nog iemand die heet John MacArthur, die staat daar ook nog. De genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle soorten mensen. Aan oude mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen, mannen, kinderen, jongen, slaverijken. Alle leeftijden, alle sociale klassen. Daar is het evangelie voor gekomen en we zien het ook. De kerk is een afspiegeling van de cultuur. De plaats waarin we leven. Alle soorten mensen. Dus het gaat hier niet over, als ik het eerlijk ben, over alle mensen zonder uitzondering. Het gaat over alle mensen zonder onderscheid. Een duidelijk verschil. Als je dit ziet, dan is dat ongekend. Maar laten we even verder lezen. Als we dat vers 11 zien, heilbrengend, verlossende genade brengend voor alle soorten mensen, alle categorieën. Ja? Dat zien we daar bij vers 12. Wat doet verlossende genade? Ja? Het voedt ons op, zodat wij goddeloosheid en wereldse begeerden verzakend. Oftewel, verlossende genade betekent dat we iets achterlaten. Ja? Als je dan verder leest in vers B van hoofdstuk van vers 12, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld, dan zijn er dingen die we nastreven. Je legt iets af en je pakt iets op. Dat is verlossende genade. Wat doet verlossende genade nog meer? Vers 13, je verwacht de zalige hoop. Het advent waar Frans het vorige week over had. De zalige hoop van de Heer Jezus en de verschijning van zijn heerlijkheid. Dit is een schitterend vers. Onze grote God en heiland, Christus Jezus. Een kleine troef die u meegeeft. In de Griekse tekst horen deze drie woorden bij elkaar. Dit verklaart de godheid van Jezus. Als je nog eens een keer een overgetuige aan de deur krijgt. Titus 2 vers 13. En verwijzen gewoon naar enige grammatica van de Griekse teksten. Dan kun je huiswerk. Laat het maar staan. Ja. Vers 14. Wat staat er dan? Die zich voor ons heeft gegeven. Plaatsvervangend. Vers 14b. Om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Lutro, de losprijs is betaald. Vrij te kopen, een specifiek offer. Jezus betalen voor alle soorten mensen. We kunnen vast wel een paar in onze gedachten opnoemen waarvan we denken, dat was een lugubere moordenaar. Dat was verschrikkelijk. Daar ging de Heer voor aan het kruis. Ja. We hebben zelfs mensen waarvan je denkt, die zijn geboren als heiligen. Ook daar is de Heer aan het kruis gestorven. Jezus betaalde voor alle soorten mensen, om iedereen die hij ontvangen had, uit alle lagen van de bevolking, oud, jong, rijk, alle soorten mensen, om daar volledig voor te betalen. Vers 14c. En voor zich te reinigen een, wat voor volk? Een eigen volk. Dit is wel heel exclusief, hè. Vol ijver in goede werken. Gods volk, Gods uitverkoren volk, zijn eigendom, gekocht, betaald, bezit. Helderder kan niet. Maar wat lezen we dan bij vers 15? Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk en niemand mag u verachten. Dit is niet zomaar iets van, wel, waar Christus voor gestorven is, dat brengt verdeling tussen kerken en gemeenten, misschien wel intern. Maar dat maar vermijden, nee. Sterker, dus ga eens terug naar vers 1, dan moet je zien hoe dat doordringt is door dit hele hoofdstuk, vers 1. Maar gij komt uit voor hetgeen met de gezonde leer strook, daar begint hij al mee, ja. Daar begint Paulus mee. Denk je dat Timotheus al twee brieven gehad heeft? Die ene van Titus, die lag onder tafel. Titus, die was strijk, die had het niet meer. Ik bedoel, Paulus die geeft hem daar opdracht. In dit hoofdstuk, kom uit voor de gezonde leer. Vers 7, lees eens mee. Zuiverheid in leer. Vers 8, een gezonde prediking. Vers 10, om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te zijn. Ja, hij koppelt dit aan verschillende groepen mensen. Maar het totaal was voor alle mensen. Iedereen, zonder uitzondering. Geef toe dat bepaalde facetten bij specifieke leeftijdscategorieën horen. Of rollen bij bepaalde geslachten. Maar het geheel bulk daarvan, dan vers 15 nog, spreek je van vermanen weerleggen. En in die hele context is het dit. In het begin van het hoofdstuk legt hij de ethische waarden neer. Dit moet je, zo moet je leven. En bij vers 11 gaat hij de reden geven waarom. Waarom moet je heilig zijn? John heeft het deels gelezen. Leviticus. Waarom moeten de oude mannen zo doen? En de jonge mannen en de oudere vrouwen, de jonge vrouwen, de slaven en de meesters? Waarom moet jij, Titus, dit verkondigen? Omdat dit een gezonde leer is. Dit is wat ze mogen horen. Dit is waarop je leven gebouwd is. Op een juist beeld van het offer van Christus. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft een ieder gekocht die de Heer Jezus kent als Heer en Heiland en Verlosser. Voor een ieder die gelooft, die tot brouw en inkeer gekomen is. Hij heeft betaald. Of ik nu vandaag de Bijbel lees of niet, er is betaald. Wat ik ook doe, er is betaald. Ja, wat ik ook doe. Ik kan er niet meer uit. Oh, ik kan de tuchtiging van mijn vader over mijn hals halen. Maar dat wil ik niet. We hebben een liefde voor de Heer, is het niet? We hebben een liefde voor de Heer. Wel, het laatste vers sluit ik mee af. Openbaring 5, vers 8 tot 10. En ik zei het al. Dit is het summum. Hier zijn we in de hemel opgenomen. Hier horen we werkelijk, ik zou bijna zeggen, de vonken van Gods soevereine genade afspringen. Hier horen wij bij wijze van spreken het summum van het offer van Christus. Niet meer uit monden van een Paulus, als ik het zo voorzichtig mag zeggen, hoe onder de leiding van de Heilige Geest hij ook perfect sprak. Niet uit de mond van een voorganger die nog iets probeert te vertellen. Hier luisteren we gewoon naar een hemelskoor, volmaakt, perfect. Hier is iedereen volledig bevrijd. Elke Arminiaan is hier tot berouw en inkeer gekomen, dat wij het juist hebben. Klinkt arrogant, hè? Wel een beetje, hè? Maar eigenlijk is het wel waar, weet je waarom? Anders geloof ik toch zelf niet wat ik geloofde. Als ik zei van wel, zij kunnen gelijk hebben en wij kunnen gelijk hebben, dan stond ik hier iets te verkopen zo van, nou, u kiest maar. Ik ben hiervan overtuigd. En als het op dat moment andersom is, dan buig ik heel diep, maar ik ben er niet van overtuigd. Ik ben heel hard overtuigd van hetgeen dat we gelijk hebben. Gelukkig maar. Dat is overtuiging. Ik hoop dat mijn overtuiging ook gefundeerd is in Gods woord. We zijn nog maar bij argument nummer 4. Minstens 6 volgen er nog. Minstens. En in eeuwigheid hebben we één grote glorie over het offer wat de Heer Jezus bracht. Luister maar eens wat hier staat. Vers 5 tot 8. 8 tot 10, sorry, van hoofdstuk 5. En toen het de boekrol nam. Dit is het lam Gods waar de troonzaal van de hemel binnenkomt, waar het stil werd, waar niemand de boekrol uit de hand van de vader kon nemen. En de zoon, het lam, krijgt hem. Jethro heeft daarmee doorgelopen dat hij alle zegels mag openen. Ja. En wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam nederhebbende. Elk een citeren gouden schaal vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Ze zongen een nieuw lied zeggende. Gij zit waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. En dan zien we zo elke zegel chop, 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 chop. Van hoofdstuk 6 tot 16. Ze knallen open met alle gevolgen van die voor de aarde. De gemeente is opgenomen. Er is één grote brok ellende. Elke zegel verergert het nog. Maar we krijgen een verklaring. Vers 9. Want waarom mag hij hem openen? Waarom mag Christus de boekrol in ontvangst nemen? Waarom mag hij de wereld oordelen? Want gij zijt geslacht en gij hebt hen gekocht, voor God gekocht. Dezelfde woorden. Agarazzo. Heer, u bent naar de marktplaats gegaan, u heeft betaald. Daarom mag u dit werkelijk ook in ontvangst nemen. U heeft betaald met goud en zilver. Nee. Met uw bloed. Heer Jezus is aan het kruis geslacht. Hij heeft daar een exacte betaling gedaan. En daarom mag u de boekrol in ontvangst nemen. En hij heeft allerlei mensen vrijgekocht. Lees maar eens verder, vers 9. Hij heeft niet alle mensen vrijgekocht, maar uit elke stam, taal, volk en natie. Als we de week nog gaan lezen in een nieuwsbrief van Koenen aan de Loor in Papua Nieuw-Guinea, waar mensen tot geloof komen. Die kleine, die zien we later terug. Die kleine mensen, ik heb ze nog nooit gezien. De grote steden in Amerika, de grote steden in Rusland. Ja, om China nog maar te vragen, te zwijgen hoe de kerk zich daar uitbreidt. De Heer heeft allerlei mensen vrijgekocht. Vader een betaling gedaan. Vers 10. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en priesters en zij zullen als koningen heersen op aarde. Eigenlijk is dit heel eenvoudig wat we hier zien in de hemel. Heer, u heeft uw opdracht uitgevoerd. Uw missie is geslaagd. U heeft exact gedaan wat het plan was. U hebt exact gewandeld in gehoorzaamheid zoals de Vader u gezonden heeft. De belofte waargemaakt, het voornemen gerealiseerd, het plan is volbracht, het doel is bereikt, missie voleindigd. Alsjeblieft, de boekrol. Open ze maar. Want er was niemand anders. Er stonden geen remonstranten nog naast Jezus en ze zeiden, maar wij hebben ook een aandeel gehad, wij hebben tenslotte geloofd. Iedereen valt neer. Gekocht en betaald, een letterlijke betaling. Niet voor de hele wereld. Niet voor alle mensen. Hij heeft betaald voor een immens grote groep. En als wij in de hemel en in glorie zijn, dan zullen we versteld zijn van de aantallen. En waarom? Er zijn zoveel mensen die gestorven zijn voordat zij een keus konden maken voor de Heer Jezus Christus. Het zijn alleen zij die naar de hel gaan, en weten we dat nog? Zij die naar de hel gaan, hebben een bewuste en een moedwillige keus tegen God, tegen Christus gemaakt. Daar is geen betaling meer voor. Openbaring hoofdstuk 5 is voor mij het zegel dat inderdaad eronder plakt en zegt, Heer, u heeft letterlijk een perfecte betaling gedaan voor uw hele kudde. Voor alle uitverkoren die voor de grondlegging van de wereld van de Vader aan de Zoon gegeven waren. De Zoon heeft ze in ontvangst genomen. Die heeft daar letterlijk voor betaald met zijn eigen bloed. Oftewel, onze verlossing is gegarandeerd. Het staat vast. Als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, dan kan ik zeggen, met alle vrijheid, u bent gekocht. De betaling is verzekerd, het is gedaan, er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Het is eens en voor altijd. U was volmaakt in Jezus zijn bloed. U, precies op het oog, toen hij stierf aan het kruis. Hij had niet een algemene verzoening van Caesara, Caesara, en wie zal er komen? Hij had ons, u, specifiek op het oog. Hij is ook een persoonlijke verlosser. Hij is niet een collectieve verlosser. Hij is een persoonlijke verlosser. En hij heeft iedereen gekocht die tot zijn kudde hoorde. Vrij, eens en voor altijd. Begrijpt u mijn titel, de realiteit van Jezus aankoop? Als u gekocht bent, dan hoop ik dat u nu een kant van het kruis gezien heeft waarvan u denkt, amai, het kruis is waardevoller geworden voor mij. Ik hoop dat u inderdaad een, zoals we ze straks ook zongen, Heer, laat mij uw glorie zien, dat hier een glorieus gedeelte van het kruis te zien is. Die onvoorstelbaar diep is. En als u hem niet kent, kan ik maar één ding vragen. Kan ik u smeken? Kan ik mee pleiten en meer niet? Als u de Heer niet kent als uw persoonlijke Heer en verlosser, vlucht naar hem. Er is geen andere redder dan Jezus Christus. U raakt nooit van uw zonde af. U zult voor eeuwig naar de hel gaan. Zonder hem. Ver weg van het aangezicht van God. Dan is dit het beste wat u ooit gekregen heeft. Dan is dit leven het dichtst bij de hemel geweest. Zijn armen staan voor u open. Want een ieder die de naam van de Heer Jezus aanroept, zal behouden worden. Vader, dank u. Zo'n glorieuze verlossing. Dank u, Heer Jezus, dat u specifiek ons op het oog had. Dat u specifiek een volmaakte en perfecte betaling gedaan heeft aan de Vader. Dat u ons meegenomen heeft van de slavenmarkt van de zonde. En overgebracht heeft naar het koninkrijk van uw Zoon. Dat alle vloek van de wet op Christus is geplaatst. En daarmee dat we vrijgekocht zijn. Dat zelfs in de hemel wij horen over, er is volbracht hier, want gij hebt gekocht van alle volk, taal, stam en natie, een volk die u als koningen met u zullen regeren. Ik heb geen idee wat het inhoudt, Heer, regeren met u als koningen, maar één ding weet ik zeker, dat wij als verlosten hoger zijn dan alle engelen. En hoe dat zit, Heer? Wat we daar mogen doen, daar hoop ik in de toekomst nog meer over te begrijpen. Maar mogen we eerst het kruis doorgronden. Als wij zeggen dat wij u willen kennen, dan is mijn vraag, Heer, Leer ons u kennen. De heerlijkheid en de glorie van uw naam.